Goedemorgen allemaal. Ik wil met u gaan lezen uit Efeze, de brief van Paulus aan de Efeziërs. En dan wil ik met u lezen in hoofdstuk 6. Dus als u Bijbel bij u heeft, zou ik u willen vragen om die open te doen, mocht u dat niet al gedaan hebben. En dan opslaan in hoofdstuk 6. En dan beginnen we samen te lezen vanaf vers 13. En de sheets die zullen een aantal teksten projecteren, waaronder ook deze. Efeze 6 vanaf vers 13. En ik lees eerst samen met u dat gedeelte en dan wil ik graag nog samen met u daarna bidden. Efeze 6 vanaf vers 13. Het gaat over de geestelijke wapenrusting. En dan schrijft Paulus: neemt daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. En houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid. En bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Laten we samen nog even een moment stil zijn. Heere God, ik besef mij zo dat dit het moment is waar het op aankomt. Het moment, Heer, dat we uw woord openen. En wat we net ook zongen, Heer, when the music fades, all is stripped away. Heer, als de muziek stil is, we zetten de instrumenten aan de kant. Heer, en we zitten hier zo voor u, om naar u te luisteren. U zegt in uw woord, Heer, dat hoe zullen ze het horen, als het niet door het woord komt? Heer, uw eerste middel om ons te bereiken, om met ons te spreken, is door het woord, door uw eigen woord. Heren, dat willen we vanmorgen doen, Heer. We zitten hier vanmorgen met dat doel om stil te zijn voor u en om naar u te luisteren. En elke obstakel, elke weerstand die er is, Vader, ik wil u bidden dat u die wegneemt. Heer, ik ken de mensen die zo voor mij zitten, Heer, maar ik weet niet hoe ze binnen zijn gekomen. Ik weet niet wat er in hun hart leeft, dat weet u alleen. En ik kan ze niet bereiken, Vader. Dat kunt u alleen met uw geest. En dat is ons gebed, Heer, dat u vanmorgen tot ons wilt spreken. En dat we zullen luisteren, dat we zullen horen en verstaan, Heer, wat u door uw woord tot ons vanmorgen wilt zeggen. Dat bid ik u, Heer, in Jezus' naam. Amen. Ik wil vanmorgen beginnen aan een serie preken over de geestelijke wapenrusting. En in deze eerste preek zal ik het fundament gaan leggen. En dan zal ik in de volgende preken, en dan zal ik daar op verder gaan bouwen. En jullie zullen gaan zien, en daarom zeg ik dat ook alvast, dat het eigenlijk in deze preek, de eerste preek, niet of nauwelijks over de wapenrusting zelf zal gaan. We hebben in de verzen die we net gelezen hebben, vers 13 tot en met 18, gezien dat Paulus daar spreekt over het aantrekken, het aandoen, bekleden met de wapenrusting. En in die verse ligt de nadruk op de wapenrusting zelf. Maar in de hoofdstukken daarvoor van de Efezesbrief ligt de nadruk veel meer op jou. Op jou als christen. Op het effect dat het evangelie heeft op jouw dagelijkse leven. En zoals we straks zullen gaan zien, spreekt het ook over jouw relaties met anderen. Maar ook over jou en vooral jouw identiteit, wie jij bent in Christus. En we gaan zeg maar in deze eerste preek ontdekken hoe die twee op een hele bijzondere wijze bij elkaar komen. Dus daarmee heb ik eigenlijk alles al gezegd, dus laten we daarmee beginnen. Het onderwijs van Paulus over de geestelijke wapenrusting, dat vinden we, zoals we dat net gezien hebben, in het zesde hoofdstuk van de brief aan de Efeziërs. En het is belangrijk om te weten dat als nu we aan het einde van die brief zijn gekomen, in het hoofdstuk 6, dat Paulus niet zomaar plotseling verandert van onderwerp. Nee, deze les die hij hier geeft over de wapenrusting van God, is onderdeel van wat Paulus ons wil leren over wat de gevolgen van het evangelie zijn voor het leven van een wederom geboren christen. Eerder, in het vijfde hoofdstuk bijvoorbeeld, ging Paulus in op relaties. Die tussen wij, ons, broeders en zusters in de gemeente. Tussen een man en een vrouw in het huwelijk. Maar ook tussen hun ouders en hun kinderen. En eigenlijk het woord verder dat Paulus gebruikt in het begin van dit gedeelte. Vers 10 begint dat gedeelte over de geestelijke wapenrusting. Dat woord verder, dat duidt aan dat Paulus in dat gedeelte voortbouwt op alles wat eraan vooraf gaat. Alles wat hij tot op dat moment heeft gezegd. En dus doen wij er dus goed aan om dat gedeelte over de wapenrusting te lezen in de context van, in het licht van alles wat eraan vooraf gaat. Heel simpel gezegd, voordat je begint te lezen in hoofdstuk 6, doe je er goed aan om die eerdere hoofdstukken van de Efeziërsbrief te lezen. En het onderwijs dat Paulus hier geeft over de wapenrusting te zien als een verlengde van alles wat eraan vooraf gaat, wat hij in de eerste 5 hoofdstukken heeft gegeven. Maar voordat we dat gaan doen, nog even dit. Misschien is het je opgevallen als je je Bijbel open had, dat ik niet ben begonnen te lezen vanaf vers 10. Dat is wel opmerkelijk, want daar begint namelijk dit gedeelte over de wapenrusting. Lees maar eens met mij mee wat Paulus daar schrijft. Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele gehele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen. En dan laat Paulus zien tegen wie wij te strijden hebben. In vers 11. Dus bekleed u met de gehele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben niet de strijd tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Ik ben hier niet begonnen, zeg maar in vers 11, waar Paulus beschrijft tegen wie wij te strijden hebben, om de volgende reden. En een simpele reden is omdat de brief van de Efeziërs daar niet begint. Als jij een brief krijgt, dan ga je niet de laatste 6 hoofdstukken, ga je naar het laatste hoofdstuk. Je begint bij het begin, bij het begin. En als je dit leest, als je hier wel zou zijn begonnen in vers 10, zonder dat je zeg maar het eerste deel van die brief in zijn geheel zou hebben gelezen, dan kun je je afvragen, als je dat zo leest in vers 11, tegen wie de tegenstander is, van ga ik dat wel redden? Ben ik daar wel tegen opgewassen? Want Paulus maakt namelijk in het 11e vers duidelijk dat wij de tegenstander niet moeten onderschatten. Paulus zegt daar dat de overheden, meervoud, de wereldbeheersers, meervoud, de geestelijke machten, meervoud, van het kwaad in de hemelse gewesten het op jou hebben gemunt. Ze moeten jou en mij hebben. Hun vurige pijlen waar Paulus in dit gedeelte over spreekt zijn op jou en mij gericht. En dat is de reden waarom ik daar niet mee begonnen ben. Maar ja, als je begint aan een voorbereiding voor een preek, ik ben daar, ja per ongeluk, ik ben daar wel begonnen te lezen. En ik moet eerlijk zeggen, en toen ik vers 11 las, dat heeft op mij een behoorlijke indruk gemaakt. Ik ben gauw geïmponeerd, dat weet je misschien niet. Ik kan gauw geïmponeerd raken van iets of iemand. En ik herinner mij een voorval toen ik een kleine jongen was. Ik denk dat ik zo'n 7, 8 jaar oud was. Dat ik plotseling voor een uit de kluit gewassen vent stond, een jongen. Ik weet niet helemaal meer waar het om ging. Ik geloof dat wij met PVC-buizen in een sloot lagen. En zeg maar van die papieren, vliegtuigjes gemaakt hadden en daarmee schoten. Of het kunnen ook eikels zijn geweest, ik weet het niet meer. Maar wij schoten dus op voorbijgangende fietsers. En één die had het daar niet zo op. En die kwam op ons af. En waar het mij om gaat is toen ik opeens oog in oog met die jongen stond. Dat mijn ademhaling stokte, letterlijk. Ik begon te stamelen. En mijn spieren beginnen dan te trillen. Dat heb ik. En ik denk dat dat van angst komt. Maar er was nog een andere jongen bij mij, net zo oud, net zo klein als ik. Maar die had veel meer bravoure. En die trok gewoon een grote mond op tegen die andere jongen. En die zag van, oké, en die vertrok. En daar moest ik aan denken toen ik dit vers las, vers 11. En ik voelde me een beetje als Saul, toen hij tegenover Goliath stond, de reus. En David werd bij hem gebracht. En nadat Saul David eerst tussen aanhalingstekens bemoedigend had toegesproken, zei hij tegen David: David, jij kunt Goliath onmogelijk aan. Je bent nog maar een jongen. Dat lezen we in 1 Samuel 17. En dan denkt Saul er goed aan te doen om hem, David, zijn wapenrusting te geven. Dus hij geeft hem een bronzen helm voor op zijn hoofd, een borstharnas en zijn zwaard. En David, helm op, zwaard in de hand, borstharnas bekleed, probeert dan eens een paar stappen te zetten. Maar hij geeft al gauw op, omdat hij zo'n zware uitrusting niet gewend is. En hij zegt dan ook, dat lezen we in de Bijbel, ik kan hier niet mee lopen, zegt hij tegen koning Saul. Nou, de fout die Saul maakte, is dat hij keek naar Goliath, naar de tegenstander. En toegegeven, Goliath was groot. Hij was erg groot. De Bijbel zegt dat zijn lengte 6 el en 1 span was. Dat is om en nabij 3 meter groot. Ik ben 1,93, dus plak daar nog iets meer dan een meter bovenop. En dan weet je tegen wie je het te doen hebt. De Bijbel geeft ook nog een aantal andere wapenfeiten van Goliath. Het gewicht van zijn harnas was om en nabij 50, 60 kilogram. De schacht van de speer die hij bij zich had, was om en nabij, en ik overdrijf nu een beetje, maar de dikte van een weversboom. En het schijnt zo 7 aan 8 centimeter diameter te zijn geweest. Kun je het voor je stellen? Dus hij was echt een geduchte vijand, een tegenstander, echt iemand om bang voor te zijn. En dat lezen we dan ook, dat de mannen van Israël, die daar samen met Saul, zeg maar, staan opgesteld, dat ze bang voor hem zijn, zegt de Bijbel. De Bijbel zegt dat ze zeer bang zijn voor Goliath. Maar Saul maakte nog een fout. Hij keek naar David en hij zag terecht dat het nog maar een jongen was. Ongetraind. Die een paar minuten daarvoor nog door zijn eigen broer, notabene, werd weggehoond. Zo van, wat doe jij hier? Denk je dat jij enig verschil kunt uitmaken? Wat Saul niet deed, is dat hij keek naar God, naar de God van David. En David zei tegen Saul, koning Saul, u heeft gelijk. Als het van mij moet komen, dan zijn we verloren. Maar, zegt David, de Heere die mij gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, zal mij redden uit de handen van deze Filistijn. Dat is Saul. Paulus in dit gedeelte kijkt niet in de eerste plaats naar de tegenstander. En hij kijkt ook niet naar jou en mij. Hij weet dat hij het niet van ons moet hebben. Nee, voordat wij ook maar één stap op het strijdtoneel zetten, wil Paulus dat jij inziet wat je status is. In welke hoedanigheid, in welke gesteldheid je toetreedt tot de strijd. En dit te weten, wie je bent in Christus, wat jouw identiteit in Christus is, is van doorslaggevend belang. En voordat die dag van het kwaad komt, waarover dit gedeelte in Efeze spreekt, voordat je in oog met de tegenstander komt te staan, met de vurige pijlen van de boze, moet je dit weten. Wie je bent in Christus. En ik wil dit duidelijk maken aan de hand van een voorbeeld. Heel lang geleden, in 1916 om precies te zijn, dus om en nabij 100 jaar geleden vandaag, overleed een vrouw. En deze vrouw liet, toen zij stierf, een vermogen na van een onvoorstelbare omvang. Volgens de overlevering liet zij een kapitaal na dat vandaag de dag omgerekend een waarde vertegenwoordigt van rond de 10 miljard euro. Maar deze vrouw leefde zo zuinig dat zij haar havermoutpap koud op had, omdat ze het te duur vond om het op te warmen. Eens was haar zoon gewond aan zijn been Maar in plaats van hem naar het beste ziekenhuis te brengen, wat ze zich kon veroorloven, zocht zij net zo lang naar een kliniek die haar zoon gratis zou behandelen. En omdat ze daarmee zo lang zocht en draalde, was het effect dat uiteindelijk haar zoons been moest worden geamputeerd. Zelf, aan het einde van haar leven, kreeg ze een beroerte en ze bespoedigde haar eigen dood omdat ze weigerde volle melk te drinken. Ze koos magere melk omdat deze goedkoper was. Nou, zonder te oordelen, denk ik dat je wel kunt stellen dat dit een bijzondere vrouw is. Niet? Ze staat in het Guinness Book of Records. Ze is bekend als 's werelds grootste gierigaard. Sterven met een mega fortuin op je bankrekening. Terwijl je zoon zijn been verliest. En jij je eigen dood bespoedigt en je hele leven lang koude havermoutpap eet. Dan heb je het ergens niet helemaal goed begrepen. En waarom geef ik dit voorbeeld? Nou, om de volgende reden. Paulus heeft deze brief, de brief aan de Efeziërs, geschreven voor christenen die leven zoals deze vrouw. Over welke christenen heb ik het? Nou, ik bedoel christenen die niet inzien hoe rijk zij zijn in Christus. Het type christen dat zogezegd geestelijk ondervoed is en geestelijk ondervoed leeft. Niet weet hoe rijk of hij, zij of hij in werkelijkheid is. Want de brief van Paulus aan de Efeziërs is in de eerste plaats een brief over rijkdom. In vers 7 van hoofdstuk 1 bijvoorbeeld spreekt Paulus over de rijkdom van de genade. In 3 vers 8 spreekt hij over de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Hoofdstuk 3 vers 16 spreekt van de rijkdom van zijn heerlijkheid. Maar het is ook een brief over volheid. In hoofdstuk 3 vers 19 bijvoorbeeld zegt Paulus dat wij vervuld mogen worden tot heel de volheid van God. 4 vers 13, de volheid van Christus. 5 vers 18, de volheid van de geest van God. Zie je het? De volheid van God, de volheid van Christus en de volheid van de geest. En het wordt ons allemaal toegerekend. Allemaal. Het wordt zo gezegd bijgeschreven op jouw geestelijke bankrekening. Het is dus een boek over rijkdom, een boek over volheid, maar het is ook een boek over erfenis, over nalatenschap. In hoofdstuk 1 vers 18 bijvoorbeeld spreekt Paulus over de rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis. Dus kort samengevat, de Efeziëbrief laat zien en leert ons wat wij bezitten in Christus. Het toont je wie je bent in Christus, wat je status is, je identiteit in Christus. En hoe rijk, hoe onvoorstelbaar rijk wij zijn in Christus. Als je zeg maar, op grote afstand naar de brief kijkt, dan kun je de brief eigenlijk opdelen in twee delen. In de eerste drie hoofdstukken, waar Paulus laat zien wat die rijkdommen zijn, waar wij in Christus aanspraak op kunnen maken. De eerste drie hoofdstukken. En de laatste drie hoofdstukken laat hij zien op welke manier dat we ze kunnen gebruiken. Dus het zesde hoofdstuk, in het tweede deel, dat praktische deel van de brief, dat leert Paulus ons hoe we stand kunnen houden in de dag van het kwaad. Dus de nadruk ligt op het hoe. Hoe we de vurige pijlen van de boze moeten uitblussen en hoe we waakzaam moeten zijn. En natuurlijk, Paulus schrijft over heel veel andere dingen in deze brief. Maar dat is, zoals ik zeg, op grote afstand, dat is de grote lijn. En het punt is dus dat we hoofdstuk 6, over de geestelijke wapenrusting, niet los kunnen zien van de eerdere vijf hoofdstukken. En dus het eerste wat we vanmorgen, wat Paulus ons wil leren, is dat in de dag van het kwaad, als die dag komt, en als de boze de vurige pijlen op jou afvuurt, dat je dan kunt putten uit, en ik citeer hem hier, de overweldigende, de ondoorgrondelijke en de onnaspeurlijke rijkdom van Christus, waar wij in Christus aanspraak op mogen maken. In Christus. Afhankelijk van de vertaling die je kiest, lezen we dit in de Efezebrief maar liefst 15 keer. Die combinatie in Christus. En het begint al meteen in het eerste vers van het eerste hoofdstuk. Opvallend genoeg vinden we dit, die combinatie in Christus, niet in het gedeelte wat wij zojuist hebben gelezen over de wapenrusting van God. En ik denk dat dat is omdat Paulus ervan uitgaat, wat ik net heb uitgelegd, dat we zijn begonnen in het eerste hoofdstuk van de brief. En daarna hebben we de brief doorgelezen totdat we uiteindelijk in het laatste stuk gaan komen. En als je dat gedaan hebt, als je inderdaad die eerste 5 hoofdstukken hebt gelezen, dan kan het je niet zijn ontgaan dat Paulus daar een heel belangrijk punt van maakt, dat wij als wedergeboren christenen in Christus zijn. Wat betekent dat? Wat betekent dat in Christus te zijn? En in relatie tot het onderwerp van vanmorgen, hoe, tussen aanhalingstekens, helpt ons dit in de geestelijke strijd? Nou, om die vraag te beantwoorden, laat ik heel even dit gedeelte over de wapenrusting even liggen. En neem ik jullie mee naar de brief van Paulus. En dit keer de brief van Paulus aan de Romeinen. En daar gaan we ontdekken wat het betekent om in Christus te zijn. En ik neem je mee naar het 8e hoofdstuk van de Romeinenbrief. En dan lezen we vanaf vers 1. Romeinen 8 vanaf vers 1. Dus, zegt Paulus, dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees, en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Paulus staat bekend om zijn moeilijke zinsopbouw. Maar wat dit gedeelte duidelijk maakt, is dat de vergeving van onze zonde door het geloof in Christus moet voorafgaan aan onze strijd tegen de zonde. Paulus maakt hier duidelijk in deze paar versen dat de vergeving van zonden moet voorafgaan aan onze strijd tegen de zonde in ons leven. Anders gezegd, en let goed op, de enige zonde waar jij en ik tegen kunnen strijden en die wij kunnen overwinnen, dat zijn vergeven zonden. Misschien zeg je, ik leef niet zo op die manier. Als ik iets doe of als ik iets niet doe, dan denk ik niet aan dit soort dingen. En dus heb ik hier niet zoveel aan. Ik doe dat gewoon niet zo op die manier. En voor jou zeg je dan misschien is dit theorie. Leuk om te weten, het is theologie. En als er iets niet belangrijk is in mijn leven, dan is het theologie. Nou, als je zo denkt, laat ik dan dit tegen je zeggen. Denk eens hier het volgende voorbeeld in. Denk eens in dat je terecht staat voor een veroordeling, voor een overtreding. Niet zomaar een overtreding, het is er één waar jouw leven voor op het spel staat. Als je schuldig blijkt te zijn, dan zul je sterven. En als je niet schuldig bent, dan zul je vrij zijn en dan zul je leven. Dus daar sta je. Tegenover de rechter. En Miel had vorige week ook al, stond hij met een aantal stoelen hier. De rechter heeft 2 opties. En stel dat hij tegen jou zegt, ik spreek je of nu vrij, op dit moment, definitief, en ik stel je op vrije voeten, en dan kun je gaan en staan waar je wilt. Je kunt van je leven gaan genieten, en op die manier tonen, dat je niet opstandig bent. Dat je geen wetsovertreder bent, terwijl je dat wel was. Dat is optie 1. De tweede optie die de rechter heeft, is dat hij zegt, nou, ik kan ook de rechtszaak uitstellen. Ik kan het oordeel zeg maar een tijd uitstellen, zeg een aantal jaren. En ook laat ik jou in de tussentijd vrij. En ik wijs een reclasseringsambtenaar aan je toe. En die gaat jou dag en nacht in de gaten houden. En dan, na enige tijd, na een aantal jaren misschien, dan zal een rechtszaak plaatsvinden. En dan zal ik in mijn oordeel op dat moment meewegen hoe jij je in al die tijd gedragen hebt. Of dat voldoende is geweest of niet. Dat zijn de twee opties. Zie je wat dat betekent om in Christus te zijn? Dat je, wat we lezen in dit gedeelte, dat Paulus zegt dat je in Christus bent vrijgemaakt van de wet, van de zonde en van de dood. Dat je in Christus Jezus de zonde is veroordeeld. Dat in Christus de rechtvaardige eis van de wet in ons vervuld is. En dat je in Christus Jezus niet meer naar het vlees handelt, maar naar de geest. En je kunt dit theologie noemen, je kunt het noemen wat je wilt. Maar dit te weten is van levensbelang. Het thema van vanmorgen gaat over de wapenrusting, al die elementen. Maar als je mij vraagt wat het belangrijkste wapenfeit is, het grootste wapenfeit, dan is het denk ik dit. Het feit dat je in Christus bent. En dat je voordat je de strijd aanbindt tegen de wet van de zonde en van de dood, dat Paulus zegt dat je moet zijn vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Maar, zegt Paulus, als je in Christus Jezus bent, dan zijn je zonden vergeven. En dan heb je macht over de zonde. Maar wel in die volgorde. Niet andersom. Als je een bepaalde zonde of zonden in je leven wilt gaan overwinnen, dan moet je er eerst van zeker van zijn dat deze zonden zijn vergeven. Waarom is dat belangrijk? Maakt dat enig verschil? Ja, now and of. Het is het verschil tussen de strijd aangaan in de hoop dat eens ooit je gerechtvaardigd zult worden. En dat je zo de geestelijke macht tegemoet moet strijden in de hoop dat. Of dat je vol goede moed de strijd kunt ingaan, omdat je al gerechtvaardigd bent. Het is het verschil tussen gebonden zijn door angst en vrijmakende zekerheid. En dit te weten dat je in Christus bent, maakt dat je tegen de zonde, tegen de boze kunt gaan strijden als overwinnaar. Niet als slachtoffer. En dat je de boze zonder angst, zonder vrees tegemoet kunt treden. Zonder angst, zonder vrees. In de Bijbel wordt over twee soorten vrees gesproken. Twee soorten angst. In de eerste plaats is daar de vrees voor God. En in de tweede plaats is de vrees voor al het andere. Waar je bang, waar je bevreesd voor kunt zijn. En die tweede vorm van vrees waar de Bijbel over spreekt, is een vrees die ons van God wegtrekt. Het kan zijn dat je bevreesd bent, dat je bang bent voor de geestelijke machten van het kwaad. Voor de duivel. De Bijbel geeft ons wel een beschrijving, niet echt duidelijk een beeld van hoe hij eruit ziet, maar misschien heb je films gezien. Horrorfilms, die zo'n indrukwekkende indruk op je hebben gemaakt. En ben je gewoon bang voor zijn verschijning. Maar je kunt ook bang zijn voor wat de duivel in je leven kan aanrichten. Wat hij je kan afnemen. En dat kan alles zijn. Dat kan je baan zijn, je gezin, je reputatie, je gezondheid, zelfs je leven. En deze vorm, deze tweede vorm van vrees, die maakt reuzen van waar wij bang voor zijn. Reuzen die zo groot zijn dat je er zelfs over kunt twijfelen of God wel in staat is om tegen die reuzen aankunnen. En als je door deze vorm van vrees bevangen wordt, dan loopt de boze, de tegenstander je onder je voet. En dan lijken Gods beloften verder dan ooit. Toen Mozes de verspieders uitzond om informatie in te winnen, zeg maar een soort van spionnen, om informatie over te winnen van het land Kanaan, was hun angst voor die reuzen die daar woonden, de nakomelingen van Enak, die was sterker, die angst, dan de zegeningen die de Heere God ze had beloofd. En ja, ze hadden heel gehoorzaam de vruchten opgehaald, verzameld, want dat was de opdracht die ze van Mozes hadden gekregen. Maar toch ging het in hun verslag, in het eindverslag dat ze brachten naar Mozes, vooral over die reuzen, over die Enakieten. In Numeri, hoofdstuk 13, vers 27 lezen wij. En dan zie je zeg maar een stukje van het verslag, wat ze uitbrengen naar Mozes, die verspieders, die spionnen. Wij zijn in het land gekomen waarheen u ons gestuurd hebt, Mozes. En werkelijk, het vloeit over van melk en honing. En dit is zijn vrucht. Dus daar staan ze voor Mozes, brengen ze verslag uit. En dit eerste deel van het verslag, dat is precies conform de opdracht. Maar dan lezen we verder. Het verslag gaat verder. Het volk echter, schrijven de verspieders, dat in het land woont, is sterk. En de steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben we daar nakomelingen van Enak gezien. En dan iets verderop, in vers 32, lezen we dat diezelfde mannen een kwaad gerucht beginnen te verspreiden onder het volk. Dat ze zeggen, die mannen, het volk, het land, dat zal jullie gaan verslinden. En dat zij in de ogen van deze reuzen zijn als sprinkhanen. En het volk Israël, dat verstijft van angst. En ze beginnen, zegt de Bijbel, luid te jammeren. Zo staat er in de herziene Statenvertaling. Ze beginnen luid te jammeren, de hele nacht door. En uiteindelijk brengt het hen zo ver dat ze tegen Mozes zeggen, waren wij maar in het land Egypte gebleven. Waren wij maar in deze woestijn gestorven. Waren wij maar gestorven. Numeri 14 vanaf vers 2. Het lijkt alsof het volk Gods belofte volledig was vergeten. Dat hij zelf hen het land Kanaan zou geven. De Heere God had tegen Mozes gezegd, stuur mannen voor u uit om het land te verkennen. Dat ik aan de Israëlieten geven zal. Vanmorgen was ik erover aan nadenken. Ik denk van waarom heeft God dat eigenlijk gedaan? God had dat niet hoeven doen. Er hadden geen gespieders, geen verkenners uit hoeven gaan. En als ze de Israëlieten God gewoon hadden vertrouwd, als ze echt op God hadden vertrouwd, dan zouden ze de inwoners van Kanaan, zou totaal geen enkele bedreiging voor hen zijn geweest. En dan zou God hun gewoon dat beloofde land hebben gegeven, wat hij al heel lang, jaren geleden, aan Abraham had beloofd. En wat deze vorm van vrees, wat dat aangaat, is de Bijbel duidelijk. Wat deze tweede vorm van vrees aangaat, zegt God in Jesaja 41 vers 10. Wees niet bevreesd. Want ik, zegt God, ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u. Ook ondersteun ik u met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt. God zegt, wij hoeven niet bevreesd te zijn. We hoeven niet bang te zijn, ook niet voor de tegenstander, nog voor wat hij in onze levens kan aanrichten. Maar er is een tweede vorm van vrees waarover de Bijbel spreekt, die je wel moet hebben. Een vorm van vrees die goed is. Een vrees die wijsheid brengt. Vreugde, vrede, leven. Dat is een heilige vrees. Dat is de vrees voor God. En wat is dat? Vrees voor God. De beste omschrijving daarvan vond ik in een boek van John Piper. En hij legt het als volgt uit. Hij zegt, de vrees voor God is als wanneer je wordt overvallen door een razende storm, terwijl je een gletsjer op de Noordpool aan het verkennen bent. Stel jezelf eens voor, je hebt er van die ijzeren klauwen in je handen, aan je voeten, en je beklimt daar zo'n gletsjer, zo'n gladde wand, ergens op de Noordpool, En terwijl je daar bezig bent, begint opeens een geweldige storm begint daar te waaien. En die storm is zo hevig dat hij jou zal grijpen, je losrukt van die gladde wand en dat hij jou over een levensgevaarlijke klif zal blazen. En daar hang je. Aan die muur, aan die gladde wand. En dan zie je, en die storm waait om je heen en die heeft je al te pakken. En dan zie je links in je ooghoek, zie je een spleet in die ijswand. En daarin kun je je verbergen. En dan kun je schuilen tegen de storm. En daar, in die spleet, in dat ijs, daar ben je veilig. Je past er precies in en de wind, de storm, gaat precies langs je heen. En hoewel je veilig bent, zie je toch steeds die storm die nog steeds waait, met een soort van, wat hij noemt, bevende blijdschap. Een combinatie van aan de ene kant vrees. Er is een geweldige storm die aan je probeert te trekken. Maar aan de andere kant dankbaarheid. Dankbaar voor het feit dat het aan je voorbij raast. Eerst was je bang dat deze razende storm en dat gevaarlijke poollandschap, dat het je je leven zou gaan kosten. Maar dan vind je die schuilplaats. In de hoop dat het inderdaad, als het over is, dat je veilig bent. Maar terwijl je daar hangt, in die spleet in het ijs, dan is niet alle vrees verdwenen. Alleen het levensbedreigende deel. En wat overblijft, is de huivering, het ontzag, de verwondering. Het gevoel dat je nooit, maar dan ook nooit meer aan zo'n storm blootgesteld wilt worden. En dat je nooit meer met zo'n macht te maken krijgt. Dat beeld gebruikt hij om, zeg maar, de vrees voor God te beschrijven. En de vrees voor God is dat wat overgebleven is van de storm. Wanneer je vanuit die veilige schuilplaats recht in het oog van de storm kijkt. Wanneer je in het hart van die ontzagwekkende, die alles vernietigende macht, kracht van God bent. Terwijl je tegelijkertijd weet dat je door hem zelf, wordt beschermd. Dat is de vrees voor God. En dus, als die dag van het kwaad, wanneer ik te maken krijg met die vurige pijlen die de boze op mij afvuurt, dan wil ik niet bang zijn. Dan wil ik niet vrezen op die manier zoals het kleine jongetje die mij totaal in beslag neemt. Dat ik verlamd raak. Nee, op die dag hoop ik, verlang ik naar een vrees die zich weet om te keren. En rent naar God toe en schuilt in hem. Ik verlang naar die vrees die vertrouwt op God in het midden van die storm. Een vrees die alles durft los te laten. En die erop vertrouwt dat God alles is wat ik nodig heb. Ik wil een vrees die alle angsten, alle andere angsten verjaagt. De angst die mij bindt, de angst die mij verlamt, de angst die mij bij God wegtrekt, wil ik inruilen voor een vrees voor God. Vrees inwisselen. Voor vrees. Tot slot terug naar de geestelijke wapenrusting. De herziene statenvertaling, dat zagen we, vers 10, begint met verder. Een andere vertaling zegt voorts. Met andere woorden, Paulus zegt, nu je dit weet. Als je weet dat je in Christus bent. Als je weet dat je in Christus bent vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Als je weet dat je kunt schuilen in Christus, in de storm. Als je weet dat de vrees voor God alle andere angsten kan verjagen. Dan, zegt Paulus, neem dan de geestelijke wapenrusting, de wapenrusting van God aan. Ik had het gezegd, deze preek gaat niet over de wapenrusting. Het gaat over eigenlijk alles over jou, hoe je de wapenrusting aantrekt. En de volgende keer, in een volgende preek, dan zal ik ingaan op de wapenrusting. En dan zal ik vers voor vers dat gedeelte wil ik dan gaan behandelen. Maar in de tussentijd wil ik je het volgende vragen. Ben jij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood? Weet je dat al jouw zonden in Christus al zijn veroordeeld? Of leef je gebonden door angst, in de hoop dat ooit, als dat oordeel komt, dat je dan gerechtvaardigd zult worden, dat het zou opwegen? En ken je die vrijmakende zekerheid? En misschien zeg je ja. Misschien ben je vrijgemaakt van de wet van de zonde, maar leef je geestelijk onder voet. Zoals die vrouw uit het voorbeeld. Leef je van surrogaatproducten en neem je niet echt tot je wat je echt nodig hebt. Realiseren wij ons, zoals we hier zitten, dat wij in Christus zijn? Ik ben een econoom en het valt me zo te binnen, maar als ik dan de waarde, die rijkdom hier nou zou mogen samentellen van alle aanwezigen, onvoorstelbaar. Realiseer je wat je status is in Christus? Wat je identiteit is en hoe onvoorstelbaar rijk dat wij zijn in Jezus. En laten we zo een moment stil zijn en voor het aangezicht van de Heere God komen. Zullen we onze ogen sluiten?